Geliefde gemeente, wat we hoorden van Judas en zijn laatste ontmoeting met Jezus. Nu horen we van de laatste uren van Judas. Het is eerst de laatste ontmoeting met Jezus, nu zijn laatste uren. Dat betekent dus, die laatste uren waren zonder Jezus. Het waren zeer ongelukkige, zeer duistere uren. Duistere uren omdat die getekend waren door de zonde, omdat die meegesleurd was door de duivel. En de bezoldiging der zonde is de dood, zegt Gods woord. De bezoldiging der zonde is de dood. De zonde die loopt uit in de dood en in de donkerheid. Dan hoeft het niet te eindigen. Als dan maar Jezus daar is. Er is een antwoord op de zonde. Er is een antwoord op de dood. En die ligt alleen in de Heer Jezus. Maar buiten Jezus niet. En er is zo'n gedicht van. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat is waar het einde van Judas ons zoveel waarschuwt. Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is het zo levensgevaarlijk. Maar als wij letten op Judas, laat het voor ons dan één aansporing zijn om niet te zijn als Judas, of niet te blijven als Judas, en niet terecht te hoeven komen zoals Judas. We staan erbij stil vanuit Matteüs 27, de versen 3 tot en met 5. Dus Matteüs 27, de versen 3 tot en met 5. Boven dit gedeelte staat Judas zonder Jezus. Drie gedachten. Geen heil, geen hulp en geen hoop. Judas zonder Jezus. Geen heil, geen hulp en geen hoop. Het is natuurlijk heel negatief geformuleerd, heel somber. Alles wat er niet is. Maar de keerzijde is dan wat er in Jezus wel is. In Jezus is wel heil, wel hulp en wel hoop. We letten in de eerste plaats op geen heil. We slaan een stuk over in de geschiedenis. En de laatste keer dat wij van de Heer Jezus hoorden, dan was hij in de hof van Gethsemane. Daar kwam Judas. En een stuk achter hem aan kwam daar een grote groep soldaten om hem gevangen te nemen. En Judas was naar de Heer Jezus toegelopen, om de hals gevallen, had hem een kus gegeven. Zodat die soldaten daarachter hem wisten, oh dat is hem. Judas was gauw weer een stap teruggegaan. En de soldaten hadden Jezus gevangen. En Jezus liet zich vangen. Hij liet zich vangen in plaats van zijn discipelen. Ja, in plaats van heel zijn kerk. Hij werd gebonden. Omdat wij zouden ontbonden worden. Hij liet zich gewillig meenemen. En dan ging hij in de donkere nacht die hof van Gethsemane uit de Olijfberg af. Hij ging weer die beek over. En de stad in, de stad Jeruzalem. De stad die lag nog in de stilte van de nacht. Maar daar in de zaal waar de Heer Jezus terecht kwam, daar was het licht. Daar waren mensen ijverig. Het waren eigenlijk de werkende duisternis. De Heer Jezus zegt, de nacht is om te slapen. Maar niet voor degene die nu juist bij het duister passen. Daar in de zaal van Caiaphas. Dan zijn de mensen bij elkaar en ze zijn vol energie. Ze zijn vol aandacht. Er is niemand die daar in slaap dreigt te vallen. Want hier gebeurt wat. Hier gebeurt eindelijk wat ze zo graag wilden. Jezus, die lastige man, die wordt gevangen genomen. En straks, oh ze zien het al aankomen, straks wordt hij veroordeeld. Ja, ze zullen niet rusten totdat hij veroordeeld wordt. Al moeten ze dan ook alles op de kop zetten. Ze zullen zoeken tot zijn getuigenis vinden op grond waarvan de Heer Jezus veroordeeld kan worden. Nou, dat gebeurt dan uiteindelijk. Hij zegt dat hij de Zoon van God is. Nou, daarvan zegt de hoge priester, dat is godslastering. Godslastering, volgens de wet van Israël, godslastering verdient de dood. Nou, iedereen is getuige, dus het is nu makkelijk genoeg. Ze hoeven geen ingewikkelde verhoren meer te hebben. Hier is alle reden voor de doodstraf. En dan gaan ze. Gaan ze nu stenigen? Nou, dat mag niet. Een enkele keer gebeurde het wel, maar dat was eigenlijk te gevaarlijk. Zeker bij zo'n opvallend iemand als Jezus. De Joden mochten niet meer zelf de doodstraf uitvoeren, mochten alleen de Romeinen die de echte baas waren. En daarom moesten ze nu met Jezus nog naar Pilatus toe, naar de stadhouder. En dan ging de Heer Jezus weer door de stad heen. Inmiddels was het licht geworden. Dus er waren allerlei mensen die dat zagen gebeuren, hoe dan daar die groep van de zaal van Caiaphas ging naar het paleis van Pilatus. En een van degenen die het zag, was Judas. Judas, die was steeds op afstand gebleven, die was niet meegegaan die zaal in. Die had eigenlijk geen idee wat daar gebeurde. En intussen, waar had hij zo'n onrustige ziel? Er ging van alles in hem om. Hij zou zo graag willen weten wat er nu gebeurde daar in de zaal. Toen de Heer Jezus gevangen genomen was, toen had hij een zucht van opluchting geslaakt. Zo, dat is gelukt. Die 30 zilveren penningen heeft hij en zijn taak zit er weer op. Nu mag hij het loslaten. Nu kan hij zijn eigen leven gaan leiden. Maar er kwam geen rust. Hij kon het niet loslaten. Er kwam alleen maar onrust. O, de Heer Jezus, gevangen genomen. Dat zou nog wel kunnen. Maar als hij dan maar werd vrijgesproken. Wou Judas dat? En blijkbaar, zo lezen hoe het hier staat. Blijkbaar toen Judas daar buiten die zaal van Caiaphas stond, hij had erop gehoopt dat toch Jezus vrijgesproken zou worden. En eigenlijk had hij erop gerekend. Want ja, wat zouden ze kunnen bedenken? Natuurlijk, ze waren wel boos op Jezus. Maar ze zouden nooit een echte veroordeling kunnen uitspreken. En als de Heer Jezus dan gevangen genomen was geweest, en daarna weer vrij, dan had de Heer Jezus zijn lesje geleerd, en Judas had zijn geld, en dan konden ze allemaal weer verder. Maar het ging zo anders. Judas die stond daar buiten die zaal, en wat zag hij gebeuren? Nee, niet de Heer Jezus die vrij naar buiten kwam. Maar hij was gevangen, een grote groep soldaten weer om hem heen, en dan ging hij naar Pilatus. Toen voelde Judas, het is echt. Lees maar wat er staat in vers 3. Ziende dat hij veroordeeld was. Toen hij dat zag, toen sloeg de schrik hem om het hart. Toen voelde hij, het is onomkeerbaar. Kijk, een grapje was het voor Judas niet. Maar zo erg had hij het ook weer niet gemeend. Maar zo gaat het toch zo vaak, hè? Zonde, die lijkt heel klein. Maar die zonde kan dingen kapot maken. En zo had je het misschien helemaal niet bedoeld. Je wilde een grapje uithalen met iemand. Ja, het was geen leuk grapje, dat voelde je ook wel. Maar je dacht toch wel een grapje. Maar je had niet in de gaten hoe ernstig, hoe heftig dat binnenkwam bij die ander. En die ander is er helemaal mee vastgelopen. En er gebeuren op school zulke dingen. Er gebeuren ook op de werkvloer zulke dingen. Er gebeuren in families zulke dingen. Ze niet in de gaten hebben hoe intens wij een ander pijn doen. Maar als het eenmaal gebeurd is, dan is het wel gebeurd. En dan kun je die pijn niet meer terugdraaien. En vandaar dat de Heere zo ernstig waarschuwt voor de zonde. De zonde die gaat door. En die maakt slachtoffers. Maar waar komt die zonde vandaan? Als het nu zo is geweest, zoals het vanuit vers 3 er helemaal op lijkt. Dat het Judas zijn bedoeling niet was geweest dat Jezus echt ter dood veroordeeld zou worden. Wat was dan eigenlijk het probleem van Judas? Nou, het diepste probleem was dat hij zich geërgerd heeft aan de Heer Jezus. Dat is altijd ons diepste probleem als wij ergeren ons aan God en aan Christus. En als vanuit die ergernis we ook maar kleine zonden doen voor ons idee, dan heeft het toch een grote diepte. En daarom dat de Heere zegt dat zelfs de kleinste zonde de hel verdient. Want die zonde voortkomt uit die boosheid, uit die ergernis aan God, aan de onwilligheid om naar de Heer Jezus te luisteren. En dat kan dus gebeuren zelfs als je eigenlijk nog wel wat met de Heer Jezus op hebt. Als anderen je vragen, geloof jij in God? Dat je gerust durft zeggen, ja, ik geloof in God. Je schaamt je er niet voor om te vertellen, als zij zeggen, ik ben op zondag naar het voetbalstadion geweest, dat jij kunt vertellen, ik ben naar de kerk geweest. Je schaamt je er niet voor. Op een bepaalde manier raken de dingen van God je wel. En toch, als het erop aankomt, ergernis. Als het erop aankomt, wil je niet buigen. Jezelf handhaven. Staat je ik centraal. Oh, dat is zo gevaarlijk. Dat kan je brengen in de afgrond. En daar begint Judas nu iets van te voelen. Ziende dat hij veroordeeld was, heeft hij berouw gehad. Berouw, dat betekent, hij heeft helemaal het gevoel gehad, ik heb het fout gedaan. Oh, had ik het maar niet gedaan. Was ik er maar nooit aan begonnen. Had ik maar nooit zo naar de duivel geluisterd. Was ik maar niet gisteren naar de overpriesters gegaan om te zeggen, ik wil hem wel verloochenen. Was ik niet vannacht naar ze weer gegaan om te vertellen dat hij in de hof van Gethsemane was. Oh, had ik het maar nooit gedaan. Kon ik hem maar terugdraaien. Kon ik maar die dag van gisteren overdoen. Kon hem maar weer doen alsof het eergisteren was. En er niks aan de hand was. Berouw. Ja, maar Judas. Judas, er is toch niks veranderd? Jawel, er is iets moois veranderd toch? Je hebt geld gekregen. Judas, ga toch gewoon door met je leven. En geniet van je geld. 30 zilverlingen. Dat is toch een mooi bedrag. En misschien heb je het dan wel niet goed gedaan. Maar laat dat los. Geniet van je geld en begin gewoon een nieuw leven. Maar nu voelt Judas. Geld kan je niet helpen. Geld geeft geen heil. Geeft geen verandering. Hij kan geen nieuw leven beginnen met geld. Dan was hij miljonair geweest. Kon hij nog geen nieuw leven beginnen. Het is onmogelijk om dat verleden achter hem te laten. Het is onmogelijk om zijn geweten vrij te krijgen met geld. Het is onmogelijk om nu gelukkig te worden. Wat hij in elk geval het geld heeft. Laten we dat goed bedenken. En er is niks wat ons geweten tevreden kan stellen. Buiten de Heer Jezus. Er is niks wat de leegte van ons hart kan vervullen. Er is niks waarmee we echt een nieuw leven kunnen beginnen. Waarmee we het oude achter ons kunnen laten. Buiten de Heer Jezus. En alles waar we het in zoeken, dat kan ons zo in de weg gaan zitten. Het geld kan branden in je zak. Je nieuwe baan. Die kan zo moeilijk worden dat je er amper naartoe durft, omdat je voelt, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Ik wilde buiten de Heere een nieuw leven beginnen. Waar je het ook maar in zoekt. Overweeg dat. Dus waar zoek jij je geluk in? Waarmee probeert u uw geweten tot stilstand te brengen? Gisteren zei een jongen, ja, je hebt wel allerlei muziek van de wereld, maar die stelt ook wel goede vragen. He, dus ook van zangers die verder niet in God geloven, die stellen toch wel goede vragen. Die laat je stilstaan bij levensvragen. Maar wat dan, vroeg ik. Dan zegt hij bijvoorbeeld, je moet leven alsof het je laatste dag is. Maar wat is dan het antwoord, vroeg ik. Wat is dan het antwoord van zo'n zanger? Leven alsof het je laatste dag is. Kijk, op zich, die gedachte is geen verkeerde gedachte. Wat is het antwoord? Het antwoord buiten Jezus is altijd een leeg antwoord. Als je erover nadenkt dat je sterven moet. Maar als je erover nadenkt buiten Jezus, dan is er geen hoop, geen heil, geen antwoord. En dan gaat Judas met zijn berouw. Met die gedachte, ik heb het fout gedaan. Met de gedachte, had het maar anders gekund. Maar is er dan geen vergeving? Zou het niet wel anders kunnen? Jawel. Jawel toch. Er is één manier om je leven achter je te laten. Eén manier om echt opnieuw te beginnen. Eén manier om een antwoord te vinden op de diepste nood van je hart. En u weet het, ik heb het al zo vaak genoemd. Er is echt maar één manier. Naar Christus toe. Dat is echt de allerenigste manier. Maar Judas, die ziet dat niet. En daarom heb ik ook gelezen van Esau. Daar ging het eigenlijk hetzelfde. Esau was ook zo iemand met spijt. Hij had zijn eerste geboorterecht verkocht. Had hij zelf gedaan. En toen wou hij toch zijn eerste geboorterecht hebben. Dus hij ging dat wild, ging hij zoeken voor zijn vader, klaarmaken voor zijn vader. Toen kwam hij bij zijn vader Isaac. Wilt u mij nou zegenen? De eerstgeboorte zegen geven? Toen zegt Isaac, nee zo, dat kan niet. Die is al weggegeven aan je broer. Eigenlijk had Esau dat zelf gedaan. Hij had zelf zijn recht verkocht. Hij was zelf ook bij God vandaan gegaan. Maar nu, wat speet het hem? Wat greep het hem aan? Oh, als zijn vader niet zou zegenen, hoe moest hij dan verder? En daarom, met tranen, met angst, zegt hij, o vader, zegen ook mij. En nu zegt Hebreeën 12, we hebben dat net gelezen, hij vond geen plaats des berouws. Ja, maar Esau had toch wel berouw? Of kon Esau dat dan niet vinden? Was het onmogelijk om berouw te hebben? Nou, wat betekent is, hij vond geen verandering. Isaac wilde niet meer veranderen. Maar hoe kwam dat? Er was voor Esau geen verbetering, omdat zijn hart niet verbrak. Het had wel gekund, maar dat zocht hij niet. Het is in Hebreeën 12 staat niet dat hij berouw zocht, dat hij bekering zocht. Nee, hij zocht alleen een zegen van Isaac. Hij zocht berouw bij Isaac en die kon hij niet vinden, omdat zijn hart verhard bleef. Hij wou niet buigen. En daarom was er voor Esau geen heil, geen verbetering. En zo is er ook voor Judas geen verbetering. Hij had wel berouw. Maar geen verbreking van zijn hart. En hij zocht het met al zijn nood buiten de Heer Jezus. En dan is er geen heil te wachten. Hopen dat binnenkort nog wel te zingen. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen heil te wachten. Geloof je dat echt? Wat er ook maar in je hart leeft, wat een nood, wat een spijt, wat een leegte. Wat een vragen. Er komt geen antwoord. Komt geen uitzicht buiten de Heer Jezus. Maar er is één weg. We hopen daar nog wel meer van te horen. Onze tweede gedachte. Geen hulp. Oh, het spijt hem zo. En hij denkt, kan ik het maar ongedaan maken. Ja, er is eigenlijk één manier. Dat is bij diegene tegen wie hij gezegd heeft dat Jezus wel gevangen genomen kon worden. Als hij nou naar ze terug gaat. Als hij zegt, man, ik heb me vergist. Als hij ze nou zo ver krijgt. Dat ze zeggen, oh Judas, is dat waar? Dan gaan we zorgen dat de Heer Jezus weer vrijkomt. Wie weet, komt het dan nog goed? Maar het verraad blijkt onomkeerbaar. En die weg van de zonde die ingegaan is, hij glijdt als het ware steeds verder weg. Maar het heeft ook te maken met hoe hij kijkt. Kijk, wat hij gedaan heeft, kan hij niet meer ongedaan maken. Maar hij kan er nog wel anders naar gaan kijken. En dan zien we Judas komen. Hij gaat dan terug. En naar die zaal waar hij ook gezegd heeft, ik wil Jezus wel verraden. Zegt hij nu, ik heb me vergist. Ik heb het fout gedaan. Ik heb gezondigd. Wat heb je gedaan dan? Wat heb je misgedaan? Ik heb onschuldig bloed verraden. Jezus die ik verraden heb was onschuldig. Overpriesters, oversten, geloof dat nou. Ik heb hem wel verraden, maar dat was niet eerlijk. Hij was onschuldig. Wil je alsjeblieft tegen Caiaphas zeggen dat Jezus onschuldig is? Wil je alsjeblieft tegen Pilatus zeggen dat Jezus onschuldig is? Ik heb verraden, onschuldig bloed. Eigenlijk wist Judas dat wel. Als Judas eerlijk was geweest, dan had hij heel goed, allang beseft, dat Jezus onschuldig was. Dat het probleem bij hem zat. Maar je weet hoe het gaat, hè? Als je jezelf overeind wil houden, dan zoek je alles bij elkaar om die ander maar lelijk te vinden. De schuld bij een ander te leggen, negatief over een ander te denken, dat heeft Judas gedaan. Het ging niet zoals hij wilde. Had hij altijd maar negatieve gedachten over de Heer Jezus gevoed. De Heer Jezus had dit moeten doen, hij had dat moeten doen, hij had dat moeten doen. Maar nu gaan de schellen hem van de ogen. Nu voelt hij, ik ben schuldig en Jezus is onschuldig. Dat maakt het probleem voor hem zo groot. Hij zou zeggen, Judas, luister eens naar je eigen preek. Zeg het nog eens, Judas. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Is het waar? Is het echt waar? Het is echt waar, onschuldig. De enige voor wie dat 100% gold. Jezus was niet alleen onschuldig voor de doodstraf, maar was helemaal onschuldig. Had Judas deze woorden maar dieper overdacht. Kijk, nu denkt hij, onschuldig bloed, dan ben ik dus een verrader. Dan heb ik eigenlijk die straf verdiend die Jezus krijgt. Dat is de enige wat hij voor zich ziet. Als hij nou eens verder had gekeken. Of nog meer zich herinnert. Niet alleen dat de Heer Jezus nooit iets fout gedaan had. Maar ook wat de Heer Jezus voor een goeds gezegd had. Wat heeft hij gezegd? De Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk aan hem geschreven is. Het moet zo gaan. Sterker nog. De Heer Jezus heeft laten zien. Ik wil die weg gaan. Terwijl je enige onschuldige was, zei hij daar in de hof van Gethsemane, neem juist mij maar, laat die anderen gaan. Waarom? Moest dan niet andersom? Moest niet Judas gegrepen worden of Petrus en de Heer Jezus laten gaan? Nee, zegt de Heer Jezus, juist omdat ik onschuldig ben. Want als die anderen gegrepen worden, dan wordt het hun eeuwige ondergaan. Als ik nooit gestraft word, moeten ze allemaal zelf de straf dragen. Petrus en Johannes en Thomas en Filippus en al de discipelen. En heel de kerk en iedereen die zal zijn eigen straf moeten dragen als Jezus het niet deed. Hij onschuldig. Alleen hij onschuldig. En waarom? Opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Judas, heb je het gezien? Dat de Heer Jezus zei daar in Hof van Gethsemane, neem mij maar. Ik ben onschuldig, maar neem mij maar. En laat Petrus gaan. Judas, heb je ook gezien, hij heeft jou laten gaan. Hij zei niet, neem Judas maar. Judas is een slechterik. Judas. Jezus kan jouw straf dragen. Hoort u dat? Judas heeft verraden onschuldig bloed. Terwijl hij daar bij die priester staat, preekt hij als het ware. Hij prijst Jezus aan. Zie, er is één onschuldig die toch de straf gedragen heeft. Dan kan hij dat doen voor doodschuldigen. Voel je het? Dat je de dood verdient. Jezus niet. U wel. Jij wel. Maar hier is iemand die de grootste schuld wil dragen. De priesters wilden er niet naar luisteren. Ik hoop dat bij u anders is. Maar de priesters niet. Die geloofden het niet. Onschuldig bloed. Ze waren blij dat Jezus gevangen was. Maar zien ze dan niet de nood van Judas? Judas met de wanhoop in zijn ogen die het zegt, ik heb gezondigd. Hier zijn toch priesters? Priesters, wat moeten die doen? Die moeten op zijn minst zeggen. Dan ben je op de goede plek. Hier komen zondige mensen. Zondige mensen moeten naar de tempel toe. Zondige mensen moeten een offer brengen. Judas, kunnen je die weg wijzen? Judas, kom. Dan zullen we met je naar de tempel gaan. Dan zullen we met je bidden. Dan zullen we met je Gods aangezicht zoeken. Niks daarvan. Ze hebben het eigenlijk amper gehoord. Wat gaat ons dat aan, zeggen ze. Wat maakt het ons uit? Jij hebt gezondigd. Dat is jouw probleem. Jij zit met nood. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Je hebt het zelf gedaan. Je moet zelf de straf maar dragen en de problemen dragen. Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. Dat betekent zoiets als zoek het zelf maar uit. Kijk maar wat je ervan maken kan. Zo zijn hier die ambtsdragers. Ik hoop dat u dat nooit zult treffen. Ambtsdragers die zich niet erg bekommeren om uw nood. Als u er iets van zegt, ik heb gezondigd. Dat ze niet zeggen, joh, dat valt wel mee. Dat ze ook niet zeggen, God zegende mee. Maar luisteren. Ik hoop dat u er ook zo voor een ander bent. Als u de nood van uw naaste proeft. Wat is de werkelijkheid? Vaak dat we lijken op deze overpriesters. We hebben genoeg aan onszelf. Dat is wel naar voor je. Maar ik kan het er niet bij hebben. Maar soms is het natuurlijk ook echt zo. Maar vaak kunnen we het er alleen niet bij hebben omdat wij zo op onszelf gericht zijn. Onze eigen problemen, daar zijn we druk mee. Onze eigen plannen, onze eigen agenda. Die zit vol. Erg is dat. Zoek het zelf maar uit. Uiteindelijk kunnen we bij mensen niet werkelijk terecht. En ik hoop echt dat in de gemeente en op andere plekken dat u andere ervaringen mag hebben, want dat gebeurt ook. Dat mensen echt tijd hebben voor elkaar, echt oog en hart voor elkaar. Maar tenslotte, in mensen kun je zo teleurgesteld raken. Vest op prinsen, geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt u hoop op mensen bouwen? En dan proberen we het weer. Als ik het tegen die vertel. Als ik eens een raad aan diegene vraag. Misschien kan die me helpen. Dat gebeurt soms. Maar andere keren is het alleen maar weer een nieuwe teleurstelling. En uiteindelijk zal het altijd zo zijn. Als we wel hulp bij mensen zoeken, maar niet bij God. Buiten Jezus. Buiten de levende God om, is er uiteindelijk ook geen hulp te verwachten. Oh, mensen kunnen je wel een beetje helpen, maar mensen zullen je net zo vaak teleurstellen als helpen. Maar er is er één bij wie dat nooit zo is. Eén die nooit teleurstelt. Eén die wel eens laat wachten. Eén die wel vaak tegen ons zegt, joh, je zoekt je hulp verkeerd. Je vraagt het verkeerde. Eén die ons in ons vragen, in ons zoeken, wel corrigeert. Maar die nooit te vergeefs tot hem laat vluchten. We hebben het net gezongen. Toen ik overstelpt was door ellende, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Doet u dat? Als je alleen voelt, als je in nood zit, als je schuld tegenkomt, oh, het is zeker behulpzaam om met mensen te spreken. Maar niet om op mensen te vertrouwen. Er is er één op wie je echt alleen vertrouwen kunt. Eén in wie je nooit teleurgesteld zult raken. En daarom voor alles en voor iedereen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Al je schuld, al je angst, al je vragen, al je eenzaamheid. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Zo ervaart nu Judas het. Hij is naar die overpriesters gegaan en die zeggen, zoek het maar uit. Maar wat moet hij dan? Dat geld brandt er nog in de zak, hij had het ze willen geven. Hij had willen zeggen, hier, dan heb je mijn geld weer terug. Helpen jullie mij dan? Ze helpen hem niet, zijn geld hoeven ze niet. Wat dan? Geld hoeft hij niet meer. Verradersgeld, bloedgeld. Zijn geweten, die zal altijd blijven spreken als hij maar een klein beetje van dat geld zou uitgeven. Het brood wat hij ervan zou kopen zou nooit meer smaken. Hij hoeft het niet meer. Dan weet hij nog één plek. Dan gooit hij het maar in de tempel. Misschien zit daar wel iets in van dat hij voelt tegenover God gezondigd. Dan wil hij het aan God teruggeven. Maar ja, God, tegenover God kun je niet betalen. Je kunt je schuld niet afbetalen. Al zou je heel je bankrekening leegmaken en nou ja, voor Gods koninkrijk besteden. Daarmee kun je nooit je schuld ongedaan maken. Dus voor Judas helpt het niet. En de priesters, want die zien hoe dat geld daar neergesmeten wordt en ze weten, dit is geld, daarmee is verraad gepleegd. Ergens het geweten van die priesters spreekt ook wel. Ze voelen ook wel aan, hier deugt iets niet. En dan zeggen wel, geld stinkt niet. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Oneerlijk verkregen geld, dat voelt niet goed. Wat kun je er eigenlijk mee goeds maken? En dan kopen ze er maar een akker voor. En zo gebeurt het dan. Past ook nog in de profetie. Hè? Er wordt gezegd de profetie van Jeremia. Wij weten dat het staat in de profetie van Zacharia. Zijn er wel verschillende uitwegen gezocht. Hè? Van hoe zit dat nou precies? En waarschijnlijk is dit dat Zacharia werkte in de school van Jeremia. He, dus dan wat Zacharia in zijn brief heeft geschreven, dat past eigenlijk bij de profetenschool van Jeremia. In die zin dat hier Matthäus ook schrijven kan, Zacharia van Jeremia heeft het al voorspeld. In elk geval, hier komt weer de schrift uit. He, telkens weer zie je dat de schrift wordt vervuld. Want wat gebeurt er met dat geld? Het wordt besteed aan een akker waar dan vreemdelingen op begraven kunnen worden. Mensen die van elders komen op pelgrimsreis naar Jeruzalem. En daar sterven. Ze kunnen nooit meer naar huis gebracht worden. He, zonder vliegtuig, zonder koeling en zo. Ze moesten op dezelfde dag daar begraven worden. Nou, die vreemdelingen, die geen Jood waren, die konden niet begraven worden in de heilige plaatsen. Dus daar werd nu een aparte akker voor gekocht. Eigenlijk een beetje verbannen. Het is met bloedgeld en het is ook een bloedakker. En zo proberen de priesters dan hun geweten een beetje vrij te kopen. Maar er komt natuurlijk niks van terecht. Als dit is wat je moet doen, wat je wilt doen, hoe je probeert de problemen op te lossen. Dan wordt er niks opgelost. En die priesters die geen hulp geven, op zo'n manier zullen ze ook geen hulp krijgen. Ook voor die priesters had gegolden, joh. Zoek het nou bij God. Zoek daar de uitweg. Dit geld waarvan je voelt, het is bloedgeld. Daar moet je niet zelf een oplossing voor zoeken buiten God om. Er is geen verwachting buiten God om. Het allerduidelijk zien we dat in ons laatste punt. Geen hoop. Judas heeft dan alles gedaan wat hij dacht dat hij kon doen. Hij heeft zijn schuld beleden, hij heeft zijn geld teruggegeven. En nu? Is dan nu de last van hem af? Nog niet. Zelfs de priesters willen niet naar hem luisteren. En dat is iets wat vaker gebeurt. Hè? Als je mensen teleurgesteld raakt. Zeker in gelovige mensen. Dan kun je denken, als zelfs die naar mij niet wil luisteren. Zelfs die met mij niks kan. Dan zal God helemaal wel niks van me willen weten. Zullen er ook om denken als een ander ons om hulp vraagt. En dat we juist dat niet moeten laten voelen. Dat er niemand meer van ze wil weten. Dat zelfs God niet meer van ze wil weten. Maar voor Judas is nu alle opening weg. De opening naar boven is weg. De opening naar mensen toe is weg. Waar moet u nu heen? Wat zou jij zeggen? Waar moest Judas nu heen? Nu de priesters hem niet hielpen. Waar moest Judas heen dan? Weet je, ik zou zeggen. Hij moest naar dat hof van Pilatus. Of als het nog iets later was. Hij moest naar Golgotha gaan. Judas. Er is nog een plek waar je naartoe kunt gaan. Er is een plek waar je straks kunt horen, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. O Judas. Als je geen hulp of uitkomst bleek. Als je geest in jou bezweek. En je overstelpt was door ellende. Zoek dan je hulp bij de Heere. Zou jij doen? Zou u doen? Tot wie dan heen? Tot u alleen. Er is één plaats. Vlucht naar Golgotha. Want daar is een heiland. Met zo'n onbegrijpelijke, onbegrensde liefde. Daar is een heiland die de complete toren van God op zich wilde nemen. Daar is een heiland die met uitgestrekte armen. Ze werden uitgestrekt door de vijanden. Maar hij is ook uitgestrekt in liefde. Ik zou bijna zeggen, als ze niet vastgespijkerd waren, dan zouden ze zelf nog zo gehouden hebben. Met uitgestrekte armen. En dan bidt hij tot zijn vader. Vader, vergeef het hun. Zijn liefde is zo wijd en zo hoog en zo diep als de hemel. Er is één plek waar je werkelijk bevrijd kunt worden van de last. Maar daar is kracht in het bloed van het kruis. Dat niet ziet. Als je nou niet ziet. Het is dan donker. Oh ja. Het valt eigenlijk nog wel mee. Ik vind het zo donker niet. Een andere jongen zei gisteren. Weet je, de meesten, als ze verdrietig zijn, die zullen liever gaan drinken dan het tegen een ander vertellen. Maar dat vind ik wel eerlijk dat het zo zegt. Hij zegt, zo doe ik het ook. Als ik ergens mee zit, ga ik het niet tegen een ander vertellen. Dan ga ik drinken. Dan ga ik het vergeten. Dan voel je je nood niet. Hoe lang niet iedereen gaat drinken. Er zijn er die dat doen. Anderen gaan een film kijken. Anderen gaan hard werken. Anderen gaan vooral oppervlakkig praten met anderen. En dan voel je niet dat het donker is, maar het is wel donker. B- Buiten de Heer Jezus zal je hart altijd donker blijven. En zal het alleen maar donkerder worden. En zo gaat het nu met Judas. Hij heeft al die tijd geweigerd naar Christus te luisteren. En dan gaat hij weer door en gaat alleen maar verder erin door. Het wordt alleen maar donkerder en hij ziet niks. Hij ziet niks meer waar hij nog iets vinden kan. Niet bij God, denkt hij. Niet bij Jezus, denkt hij. Niet bij zijn vroegere vrienden, de discipelen, denkt hij. En ook niet bij de priesters, heeft hij gemerkt. Maar dan? Aangrijpend, hè? Als je zit zoals Judas in die situatie, dat er helemaal niks meer is. Alleen maar duisternis. Judas denkt, er is nog maar één weg, de dood. Ik wil niet meer voelen. Ik wil niet meer dat ik zo'n last heb van die ellende. Maar hij denkt er niet aan dat hij zich nou in de allergrootste ellende stort. Want als hij nu sterft, zoals dat gebeurt, dan is alles niet voorbij. De grootste duisternis komt nog. We zeggen wel, zolang als te leven is, is er hoop. Als Judas zijn leven voorbij is, dan is zijn hoop voorbij. En zo gebeurt het. Die enige uitweg die hij ziet, die is geen uitweg. Judas maakt een eind aan zijn leven. En we weten dan van Judas. Dat bracht hem in de eeuwige dood. Dat is iets anders, en dat wil ik toch wel met nadruk zeggen. Dat is iets anders dat iedereen die zelfmoord pleegt in de hel komt. Die gedachte, die leeft wel. En vroeger denk ik iets meer dan nu. Maar er zijn er wel die denken, ja, als je nou zelf een eind aan je leven maakt, dan kan het niet meer goed komen. Dat staat niet in de Bijbel. Dat kunnen we zo niet zeggen. Zeker als we bedenken welke psychische nood er soms bij komt. En lang niet iedereen maakt op dezelfde manier als Judas een eind aan zijn leven. De situatie is vaak heel anders dan deze. Wat dit gedeelte wel leert, is dat de dood nooit een uitweg is. Toen ik wat jonger was, een broertje van me, daar was een klasgenoot, die had een eind aan zijn leven gemaakt. En toen bij de begrafenis, toen vertelde de voorganger, zo aan al die kinderen die er waren, nou is hij van zijn problemen verlost. En duurde niet zo lang, of er was weer op school iemand die een eind aan zijn leven maakte. Want dan zou je kunnen denken, nou is dit, als ik verder niks weet, is dit dan de uitweg om van mijn lijden verlost te worden? Het is nooit de uitweg. Als er hier zijn die wel eens die gedachten hebben. Zo donker. Waar moet ik heen? Ik weet het niet meer. Ik weet eigenlijk nog maar één ding. Laat alles maar over zijn. Als je die gedachten wel eens hebt. Ik hoop dat je voelt. Dat is nooit de uitweg. Het is. De dood heeft God niet gegeven. Als een medicijn. Maar God geeft het leven. Ja, er is één dood als medicijn, laat ik het zo wel zeggen. Er is één dood gegeven als medicijn. Dat is van Christus. Jezus. Leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven in de diepste zielenood. Kijk daar. Maar als je dat niet kunt zien. Als het dan zo donker kan zijn. Dat je denkt, Heere, maar ik zie u niet. Ik zie u nergens. Niet aan deze kant en niet aan die kant. Dan ben je niet de eerste. En de psalmist zingt er ook van. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Hij was er zo mee vastgelopen. En toch mocht hij hoger zien. Toch mocht hij verder zien. Hij kwam er. En zou het niet vandaag de dag nog zo zijn? Dan kan het zijn dat de Heer je zo lang laat wachten. Of hoe dan, waarom de weg van de Heer ook zo is. Zo lang dat je indruk hebt, ik zie niks. Maar de Heer is er wel. En als je het ergens kunt zien. En in de ellende mag zien, dan is het daar dat God zijn zoon in de dood gaf. Hij heeft zijn zoon de dood ingestuurd om daarmee te laten zien. Ik weet van de diepste nood. En de Heer Jezus die is aan het kruis daar geweest. Waar hij werkelijk geen enkele hoop meer zag. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan met dit doel. Omdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. De geschiedenis van Judas, die hoef je niet te leren. Dat hij op deze manier sterft, nooit behouden kan zijn. Maar die mag je wel leren. Er is een andere weg. Zolang er leven is, is er hoop. Ook als je die hoop niet ziet. Die hoop ligt in God, die het wel ziet. Ja, maar was er voor Judas wel vergeving? Was het niet zo dat Judas gelijk had, dat er voor hem verloren was? Als hij toch zo grote zonde gedaan heeft, Jezus verraden. En dan zegt u misschien, ja, zo grote zonde heb ik niet gedaan, maar u moest het weten. Hoe ik tegen hem ben ingegaan. Hoe ik als het ware met Judas ben meegegaan. Maar ik moest denken aan een ander die zo'n grote zonde heeft gedaan. Adam. Weet je wat Adam heeft gedaan? Hij heeft alle mensen meegetrokken de dood in. Was de zonde van Judas groter dan de zonde van Adam? Denk het niet, hè. Was eigenlijk dezelfde zonde. En hoor je hoe de Heer komt bij Adam? Adam, ik zal. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Zegt hij. Tegen de duivel, maar daarin ook tegen Adam. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal u lostrekken van de duivel. Adam, die zich bij God vandaan gezondigd had. En in de handen van de duivel, de Heere zegt. Er is bij mij verlossing. Ik wil u lostrekken van de duivel. Judas, die zich in de hand had gegeven van de duivel. Zou de Heere hem niet van die duivel hebben willen bevrijden? Als hij maar teruggekeerd was. Zou er voor iemand geen vergeving zijn? Zou er voor iemand geen hoop zijn? Als we zien hoe God zijn zoon heeft gegeven, in welke diepte? Ja, maar het voelt voor mij of er geen hoop is. We hebben net Hebreeën 12 gelezen, maar in Hebreeën 10, daar staat ook iets over wanneer er nou geen hoop is. Maar wanneer? Hebreeën 10, vers 29. Daar staat dat je het bloed van het testament onrein acht. Als je om het bloed van de Heer Jezus heen gaat. Als je zegt, ik heb het niet nodig, ik leef wel prima zo. Of als je zegt, ik geloof niet dat hij mij mijn zonde wil vergeven. Als je met een boog om de vergeving van de Heer Jezus heen loopt. Kijk, dan is er geen hoop en dat is wat Judas deed. Jawel, met zijn verraad had hij de dood verdiend, zeker. Maar dat hij verloren is gegaan, is gekomen dat hij Jezus veracht heeft. Als hij aan het einde van zijn leven nog door de knieën was gegaan, dan was er vergeving geweest. En als u vanmorgen door de knieën gaat, voor God komt, dan is er vergeving. Maar niet buiten de Heer Jezus. Hoe zullen wij ontvlieden? Als op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Hoe zouden we voor God durven verschijnen? Als het is op eigen rekening. Ja, dan zitten we met onze eigen zonden. Dan is er niemand die ons ervan kan bevrijden. Judas kon niet door de priesters geholpen worden. Dat kunnen wij ook niet. We kunnen niet door onszelf geholpen worden. Niet door ons geld, niet door wat dan ook. Maar er is één middel. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dit mogen wij zeggen, die zaligmaker, die is gewillig om zalig te maken. Niet omdat u dat voelt, niet omdat u het al ziet, maar omdat het waar is in hem. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord, verraad u niet, maar laat u leiden. Amen.